Goedenavond, broeders, zusters, lieve vrienden. We gaan met elkaar beginnen door te zingen Johannes de Heer 724. Johannes de Heer 724. Grote God, wij loven u. Heer, o sterkste aller sterken. Heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. En ook het derde couplet. Heer, ontferm u over ons. Open uw vaderarmen. En daarna zingen we het tweede couplet. Johannes de Heer 724 gaan we met elkaar zingen. Laten we met elkaar de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, het trouwe Vader in de hemel. Heere Jezus, we zijn u zo dankbaar dat we zo vanavond weer met elkaar verbonden mogen zijn. Dat we bij elkaar mogen zijn in verbondenheid. Dat we bij elkaar mogen zijn in de Heere Jezus Christus. Onze Heere. En we zijn u zo dankbaar dat wij hier en ook thuis mogen nadenken over wie u bent. Heren, schepper van hemel en aarde. En dat we mogen nadenken over wie u bent, Heere Jezus. En over wat u hebt gedaan, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we zijn u zo dankbaar dat wij in alle rust dat kunnen en mogen doen. De afgelopen weken, Heer, hebben we stilgestaan bij onze broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst, die niet zomaar in vrijheid bij elkaar kunnen komen. We zijn bepaald bij personen uit de vervolgde kerk. En Heer, ze zijn onze broeders en zusters, met wie wij ons verbonden weten in die ene naam die onder de hemel gegeven is, de naam van onze geliefde Heer Jezus Christus. U kent ons, Heer, zoals wij vanavond luisteren, zoals wij spreken. U weet wat er in ons hart leeft. U weet wat er allemaal gebeurd is de afgelopen tijd, de afgelopen dagen. Er kan in 1 of 2 dagen, ja Heer, er kan in een middag, in een uur, in een ogenblik zoveel gebeuren. En u weet er alles van, want u kent ons door en door. En Heer, we willen bidden dat u ook vanavond krachtig werkt. Door uw woord en door uw Heilige Geest. En dat dat woord van u echt mag landen in onze harten. Steeds dieper en steeds dieper, zodat Jezus Christus meer en meer zichtbaar wordt. Laat de omstandigheden niet bepalen hoe wij ook vanavond met elkaar beleven. Maar laten onze ogen en onze harten gericht zijn op de Heer Jezus. We danken u dat u de mogelijkheid geeft om het zo met elkaar te beleven. En laat u uzelf verheerlijken. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Dat is opwekking 704. O kerk, sta op. Met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg nu, ik ga staan in de kracht die God wil geven. Om God met waarheid in zijn kracht weerstaan wij Satans leugenmacht. Opwekking 704 gaan we met elkaar zingen. We gaan met elkaar lezen 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 willen wij met elkaar gaan lezen. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 3 staat het volgende. Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw. Die zal u versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. Wij hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden. En wij hebben bij niemand brood gegeten voor niets, maar met inspanning en moeite werkten wij dag, nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En u, broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem als zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt. En beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijzen. De vrede zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Dit is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Tot zover het schriftgedeelte voor vanavond. 2 Thessalonicenzen 3. We zijn aan het einde gekomen van de Thessalonicenzen brieven. En we hebben heel veel met elkaar mogen behandelen. En voornamelijk ook over de opname van de gemeente en de dag van de Here. Want de gemeente in Thessalonica was bang dat ze de dag van de Here, zoals die beschreven stond, een dag van oordeel, zouden meemaken vanwege het feit dat zij in zoveel verdrukkingen terecht zijn gekomen. En Paulus heeft toen heel duidelijk aangegeven dat zij de dag van de Here nog niet meemaken, dat die nog niet is aangebroken. Omdat juist eerst de opname van de gemeente moet komen. En daarover hebben wij uitvoerig stilgestaan in 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met 18. En toen hebben we ook gekeken na die tijd in 1 Thessalonicenzen 5, dat de dag van de Here niet komt als een dief in de nacht, voor ons niet, omdat wij niet van de nacht zijn. Wij zijn kinderen van de dag. Wij mogen uitzien naar de vereniging, dat hebben we in 2 Thessalonicenzen 2 met elkaar behandeld. Wij mogen uitzien naar de vereniging met onze Heer Jezus Christus. En ik hoop ook echt dat u daarnaar uitziet. Dat we dat als eerste heilsfeit nu zo samen met elkaar mogen beleven. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem. En onze vereniging met Hem. En wat zie ik er naar uit? Om de Heer Jezus Christus te ontmoeten. Om Hem tegemoet te gaan in de lucht. Om dan voor altijd met mijn, maar ook met onze heiland te zijn. En ik hoop werkelijk dat we allemaal, zoals wij elkaar kennen, ook rondom deze gemeente, maar misschien ook in allerlei andere gemeenten, of waar dat ook geluisterd wordt, wat we vanavond met elkaar beleven, dat we mogen belijden dat wij ook werkelijk daarnaar uitzien en geloven in de Heer Jezus Christus, zodat we weten dat we allemaal weg zullen zijn als straks de bezuin zal klinken en de Heer Jezus ons komt halen in de lucht en wij hem tegemoet zullen gaan om dan voor eeuwig bij hem te zijn. We hebben de vorige keren stilgestaan bij ook de komst van de antichrist. Na de opname van de gemeente als de Heer Jezus, als God weer verder gaat, de Heer Jezus weer verder gaat met zijn volk Israël, wat nu op een zijspoor terecht is gekomen, maar wat straks, waarmee hij straks de draad weer zal oppakken, dan hebben we ook gelezen, hebben we met elkaar overdacht, wat Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2, dat er een antichrist zal gaan komen. En net even met de broeders vooraf ook gesproken over, ja, wie zal dat dan zijn en wat zal dat dan zijn en hoe zal dat dan zijn? Omdat Paulus heel duidelijk ook schrijft van dat de geest van de antichrist, dat het geheimenis van de antichrist al reeds werkzaam is onder ons. Ook vandaag de dag is datgene, het geheimenis van de antichrist, werkzaam onder ons. En veel theorieën kun je daarop loslaten. Maar we moeten wel met elkaar belijden. En dat moeten we vasthouden, omdat het ook heel bijbels is om dat vast te houden. Dat er zeker een antichrist zal gaan komen. Die zich in de tempel van de Heere God zal gaan zetten, omdat hij God wil zijn. En dat is wat we net hebben behandeld in Vogelvlucht, is dat een beetje de centrale boodschap van de Thessalonicense brieven. En wat we vanavond met elkaar hebben gelezen in 2 Thessalonicense 3, dat zijn wat laatste aanmaningen, aanmoedigingen. Dingen die besproken moeten worden. Het zijn niet zomaar bijhangsels. Zo van, nou, ik heb dat hele grote thema behandeld en doe dit er ook nog even bij. Of dat we kunnen uitmaken van, oké, we hebben die kern te pakken van de Thessalonicense brieven. 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense. En we hebben daarvan de kern gepakt en als we tijd over hebben, dan moeten we ook die laatste bemoedigingen en aanmoedigingen maar even met elkaar doornemen. Nee, dat niet. Zeker niet. Want ook in dit hoofdstuk, in deze laatste versen die we met elkaar gelezen hebben van de Thessalonicense brieven, staan echt geweldig mooie dingen. Waarin wij ook vandaag de dag mogen leven en moeten leven, denk ik. En dat het ook echt goed is voor onze gemeente. Of voor de gemeente waartoe u behoort. Want we hebben nogal wat gelezen. Paulus bidt verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden zoals ook bij u. Het woord van de Heere zijn loop mag hebben. Het woord van de Heere. Dat woordje loop, dat zou je kunnen uitleggen als zijnde van een loop in een renbaan. En dan gaat het erom dat het woord van de Heere God zijn loop mag hebben, dus voortvarend te werk mag gaan, dat er veel mensen bereikt mogen worden met het evangelie. En dan zou je voor jezelf kunnen zeggen, oké, dat is extern, dat is buiten. Dat is niet persoonlijk. Dat heeft ermee te maken dat het woord van de Heere God echt de ruimte krijgt om onder alle volken, talen en natiën ook verkondigd te worden. Ja, dat zeker. Dat mogen we zo lezen. Maar er zit ook nog iets anders in. Als we het hebben over dat woord van de Heere, dat zijn loop mag hebben, dan betekent dat niet alleen maar extern van buiten, wereldwijd, maar dat het ook persoonlijk in onze levens zijn loop mag hebben. En wat betekent dat? Nou, dat woord van de Heere God als het ware ook in ons echt aan het werk is. In Efeze noemt Paulus het woord, de woorden van de Heere God, een water waar wij in ons mogen reinigen. En dat is ook wat wij hier uit dat woordje loop mogen pakken. Dat woord van de Heere God mag in mijn persoonlijk een bepaalde loop hebben. En dan niet zomaar, nee, echt met passie, met bemoediging voor anderen. Maar ook niet alleen persoonlijk, maar ook in de gemeente. mag het zijn loop hebben. Het woord van de Heere God, dat we dat niet maar opsluiten in bepaalde kaders, maar dat wij echt bidden dat de voortgang van het woord van de Heere God, die loop van het woord van de Heere God, ook in onze gemeente zo duidelijk zichtbaar wordt. Dat we een gemeente zijn die het woord verhogen, verheerlijken, die het woord oprichten, die het woord als het ware als een kroon omhoog heffen. Want hier willen wij het woord van de Heere gehoorzamen. Hier willen wij in het woord van de Heere leven. Is dat ook uw gebed? Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben. En ik vind het zo mooi dat er staat van bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben. Met andere woorden zegt Paulus, en zo komt het bij mij over en zo landt het in mijn hart, dat Paulus zegt van oké, bid niet zozeer voor onze omstandigheden, dat het ons allemaal mag gelukken, maar bid voor ons dat wij kanalen mogen zijn om het woord van de Heere God zijn loop te laten hebben. Het gaat in de eerste instantie niet om Paulus. Het gaat in de eerste instantie niet om Silas of om Timotheus. Het gaat in eerste instantie om het feit dat God zijn woord door deze drie broeders heen laat stromen. En dan die korte aanvulling die Paulus in vers 1 ook doet, zoals ook bij u, zoals ook bij u. Dat is voor de gemeente denk ik ook echt een bemoediging geweest. Nou, Paulus die bidt dat, Paulus die vraagt om gebed voor hen, dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben, zoals ook bij u. Want die gemeente in Thessalonica, die was wel degelijk door het woord geraakt. Het woord had in de gemeente zijn loop gevonden. Dat woord deed iets in de gemeente. Dat woord werkte iets uit in de gemeente. Dat woord had zijn kracht in de gemeente. Dat woord werd verhoogd in de gemeente. Dat woord dat veranderde harten in de gemeente. Dat woord liet mensen echt tot bekering komen. Ze keerden zich af van zonde, van afgoden, en ze gingen de Heere God dienen. En dan zegt Paulus, wat er bij jullie gebeurd is, lieve broeders en zusters in Thessalonica, dat ze ook zo mooi wezen als dat ook zijn loop mag hebben in allerlei andere gemeenten. En nogmaals, hoe is dat bij ons? Heeft dat woord van de Heere God ook zijn loop in onze levens en in onze gemeente? En daar mag u dus best wel ook voor uzelf onderzoeken. Dat het niet alleen bij kennis blijft, maar dat u daarin, omdat dat woord van God in uw leven zijn loop heeft, een getuige bent naar mensen in deze wereld. Dat wij als gemeente niet alleen kennis vergaren, maar dat het woord in ons leeft. Zo levend is dat mensen het in de omgeving zien. Dat dat woord ons in zijn greep heeft. En nog een ander punt wat Paulus erbij voegt om voor te bidden. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof. We hebben er wel eens vaker met elkaar over doorgesproken of doorgepraat, over gesproken, dat het op een gegeven moment zo is dat als je niet de Heere Jezus wil erkennen en als je niet God de Schepper wilt erkennen en herkennen, dan zul je altijd een bepaalde kracht moeten zetten om deze levende God in het leven weg te duwen. Weg te duwen. Bekering is dat je je omkeert van je boze dingen. Dat je je omkeert van je zonde, van je oude leven en dat je God de ruimte geeft. Dat je de druk die je uitoefent om God weg te duwen uit het leven, dat je die loslaat. En wat zie je dan? Dat God zich openbaart in het leven. Daar hoef jij, daar hoeven wij niets aan te doen. Gods werk is dat in onze levens. En wat zie je nu? Op het moment dat wij vanuit het woord van de Heere God willen gaan leven, en dat merkte ook de gemeente in Thessalonica, en dat zullen wij misschien ook in onze persoonlijke levens kennen, op het moment dat wij leven, dat wij dat woord, dat levende woord, zijn loop laten hebben in onze levens, dan krijgen wij te maken met tegenstand. En waarom? Omdat mensen dat woord wegduwen. Omdat het hoort bij de levende God. Omdat het hoort bij de levende Christus. Omdat het hoort bij het leven. Terwijl er zoveel andere mensen leven in de duisternis. In de dood van hun eigen bestaan. En dat botst. En Paulus heeft er ook mee te maken. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof. Dan moeten we weten dat dat ook gebeurt. En dat gebeurt ook in onze levens. Heel praktisch. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met zwart werken. Dan kun je zeggen van oké, ik wil het niet. Ik wil niet zwart werken, want de Heere vraagt om eerlijk daarmee om te gaan. En dan kun je soms wel eens mensen in de buurt hebben, je buurman of je buurvrouw, of medewerkers, of kinderen, of kleinkinderen, die dan zoiets hebben van, ach, dat maakt toch niet allemaal zo uit, je moet ook niet zo moeilijk doen. En dan botst het. Omdat het woord van de Heere God ons iets anders leert. Of als wij op een bepaalde manier spreken over gezagsdragers. Over mensen die boven ons gesteld zijn, ook in de wereld. En daarin het woord van de Heere God willen volgen. En dat we dan tegenstand ondervinden. Omdat mensen zoiets hebben van, en dat je proeft bij mensen dat ze eigen rechter willen spelen. En eigen keuzes willen maken. En hun eigen belang en hun ik voorop hebben staan. En van nature is dat bij ons natuurlijk niet anders. Dat we eerlijk zijn. Van nature is dat bij ons niet anders. Maar wij willen het woord van de Heere God gehoorzamen. Wij willen doen wat Hij van ons vraagt. Het woord van de Heere moet zijn loop hebben in onze levens. Moet zijn loop hebben in onze gemeente. En daarom botst het wel eens. Omdat wij niet meer aan de wereld gelijk zijn. We zijn niet gelijkvormig aan de wereld. En dan kan het best wel wezen dat je te maken krijgt met boze en met slechte mensen. Met mensen die zich laten leiden door hun zondige natuur. En die daarin ook echt je tegenstaan. En echt je tegenstander zijn. En Paulus zegt, bid dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. In die strijd die wij hier zien, met wat het woord uitwerkt, het woord van de Heere, is het goed om ons te beseffen. En ik heb daar 6 punten, die heb ik uit een boek gehaald. En dat vind ik een hele mooie punt, die ook mij echt helpen om bewust te zijn van het feit van wat er speelt op het moment dat wij Gods woord leven. En de strijd meemaken in dat leven. En dan staat het eerste punt, dat wij niet licht moeten denken over aanvallen die op ons afkomen als wij dat woord gaan leven. Ik heb het dus niet alleen over lezen, niet alleen over het horen van het woord, maar zoals we afgelopen zondag ook met elkaar hebben beleden, het ook doen. Daders worden van het woord. Dan moeten we niet te licht denken over de aanval die op ons afkomen. Paulus heeft er in Efeze 6 heeft hij het over de geestelijke wapenrusting. Waarom? Omdat er een geweldige geestelijke strijd woedt. Er woedt een strijd om de zielen van mensen. En op het moment dat wij dat woord gaan leven, Dan wordt er alles aan gedaan in de hemelse gewesten, in die geestelijke strijd, om dat woord in ons te doven. Om dat woord uit te blussen in ons leven. Zodat dat woord niet meer zichtbaar wordt, want dat woord is levend. Dat is doodgevaarlijk voor de duivel. Dat is doodgevaarlijk voor de tegenstander van God. Voor onze tegenstander, voor de wereld, voor ons eigen vlees. En daarom moeten wij niet te licht denken over de strijd die er gaande is. Op het moment dat wij dat woord gaan lezen. Want waarom zijn er zoveel broeders en zusters die geen rust kunnen vinden om dat woord van de Heere God te openen? Ook in het gezin. Ja, we weten dat het belangrijk is om de Bijbel te openen, maar oh wee, als wij aan tafel zitten, dan moet de een daarheen, de ander moet zus, de ander moet dat, en we komen in principe niet meer toe om het woord van de Heere God te openen. Of we gaan slapen en we denken van, oké, voordat we gaan slapen, gaan we dat woord van de Heere God nog lezen, en dan lig je in bed, dan ligt u misschien in bed, en dan wordt u de volgende dag wakker met een open Bijbeltje, want u was begonnen met lezen, maar heeft het niet afgemaakt omdat u in slaap bent gevallen. We moeten niet vergeten dat het wel degelijk zo'n immense strijd gaande is. Dat is het eerste punt. En het tweede punt is dat wij God moeten bidden om kracht, om steun. Dat Hij ons staande houdt. Dat is het ook wat Paulus hier vraagt van de broeders. Broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en dat wij verlost worden. En dat is allemaal in afhankelijkheid van God. Er moet tot God gebeden worden. En dat is het tweede belangrijke punt. In de verkondiging van het woord, in de strijd om de verkondiging van het woord. Eén, we moeten niet te licht denken over de aanvallen, maar we moeten twee ook echt God bidden. Heere, help ons. Geef ons kracht. Leer ons om echt dat woord te openen. En dan komen we gelijk bij het derde. Want dat is dan echt het ook een belangrijk punt. Namelijk dat wij dat woord van God bestuderen. Dat wij ermee bezig zijn. Dat wij het herkauwen. Dat we het niet zomaar één keer proeven en dan denken van het volgend stukje. Nee, dat we herkauwen. Dat we de smaken gaan proeven die het woord van God ons wil geven. Dat we zo bezig zijn met het herkauwen van het woord van God, dat de Heilige Geest dat woord van God ook echt tot in alle vezels in ons kan laten landen. Alle smaken in ons kan laten zijn, dat we die proeven. Bestudeer de Bijbel, het derde. En dan is het ook goed om bepaalde Bijbelteksten ook echt uit het hoofd te leren. Uit het hoofd te leren. Zoals een tekst uit 2 Korinthe 12. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in al mijn zwakheid. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Of een Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Of een Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En zo zijn er zoveel van die teksten die wij, en daar wil ik u echt in stimuleren. Daar wil ik u echt in stimuleren om dat voor uzelf te doen. Maar ook dat we dat op gaan pakken als gemeente van de schuilplaats. Dat wij die Bijbelteksten leren uit ons hoofd. Zodat, stel je voor dat we geen Bijbel meer hebben of geen Bijbel meer kunnen lezen, dat de Heilige Geest kan putten uit datgene wat Hij heeft opgeborgen in ons hart. Ik geloof ook werkelijk dat Maria zo bezig was met datgene wat ze hoorde. Ze overlegde die in haar hart. Ze sloeg ze op in haar hart, die woorden van God. En daarom is het ook goed om dat onze kinderen en onze kleinkinderen te leren. Op een speelse manier, tuurlijk. Maar leer ze dat woord van de Heere God. Laten we met elkaar bezig zijn om die teksten te leren. Dat is het vierde punt. Het vijfde punt in de strijd om de woordverkondiging is dat je je aansluit bij mensen die de waarheid spreken. Waarheid. Ik heb het niet zomaar over een bepaalde waarheid. Want als wij hier, laten we gewoon eerlijk zijn, beste broeders en zusters, als wij hier 10 mensen op een rijtje zouden zetten, zouden wij 11 waarheden hebben. Maar daar gaat het niet om. Maar laten we ons aansluiten, laten we met elkaar bezig zijn met broeders en zusters die de waarheid durven spreken. En die misschien over bepaalde punten wel iets anders denken dan dat wij denken, maar die wel gaan voor de waarheid. En dat wij met gemeenten in contact komen die wel gaan voor de waarheid. Dat hebben we nodig om elkaar te ondersteunen, om elkaar te bemoedigen. En niet zozeer om elkaar op de verschillen te wijzen, maar op elkaar om de eenheid te wijzen. Om in de eenheid te leven. Om in de eenheid te gaan. Tegenwoordig, vandaag de dag, echt waar, er wordt zoveel gesproken over eenheid. En dan heb je het ook over de ecumenische eenheid. Een gigantisch moeilijk woord, daar struikel ik al 3 keer over als ik het 2 keer zeg. Maar daar wordt over gesproken en dan denk ik van, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de eenheid die Christus is. Vader, ik heb hen één gemaakt. En maak ze één. Zoals wij, u, Vader en ik één zijn. Dat is de eenheid. Daarin vinden wij elkaar. Het is goed om ook in de strijd, als het gaat om de woordverkondiging, daarmee bezig te zijn. Dat we ons aan één sluiten. Maar een ander belangrijk punt, dat is punt 6... is dat we ook echt doen wat er geleerd wordt. Wat we zondag aan zondag horen. Wat we dinsdagavond aan dinsdagavond horen. Wat we op de 16 plus horen. Op de 60 plus horen. Wat we in de Bijbelklassen leren. Wat we in allerlei groepen met elkaar belijden. Vanuit het woord van de Heer God. Dat woord ook daadwerkelijk ons in beweging zet. En daarom is het heel goed om uzelf nu op dit moment eens af te vragen, waarin heeft het woord van de Heere God u de laatste tijd, de laatste week, de laatste paar dagen veranderd? Is er nog een verandering bij u geweest? Doe wat je geleerd wordt. Doe wat u geleerd wordt. Het woord van de Heere God is te heilig om het naast ons neer te leggen. Is te levend om er niets mee te doen. En een ander bijkomend punt is dat op het moment dat wij dat woord van God gaan leven, en dat woord van de Heere God ook daadwerkelijk zijn loop heeft in ons leven, dat God anderen wil trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Ja, natuurlijk zijn er mensen die zich afgeven op dat woord. Maar er zijn er ook zoveel die honger hebben naar dat woord. Die meer willen weten van het woord. En soms is het wel zo dat we denken dat voorgangers en dat sprekers. En natuurlijk, dat moet gebeuren. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Uit de verkondiging van het woord van God. Maar de verkondiging van het woord van God, als dat alleen maar bij het gehoor blijft. En als het niets met ons doet, dan kan het onmogelijk anderen raken. Maar op het moment dat anderen ook zien in ons wat het woord doet, wat voor een vertrouwen wij hebben op God, de schepper van hemel en aarde, dan wordt dwars door alle verdrukkingen heen, dwars door alle moeite en zorgen heen, wordt zichtbaar wie God voor ons is, wie de Heer Jezus voor ons is. En op dat moment worden mensen getriggerd. Door het werk van de Heilige Geest worden ze overtuigd van datgene wat ze missen. Van degene die ze missen, namelijk Jezus de Christus, door ons heen. Doe wat u geleerd wordt. Doe wat je geleerd wordt. Dat is belangrijk. God wil ons gebruiken in zijn dienst. En ook jongeren, die vragen het wel eens aan mij, en we gaan er ook op de 16 plus nog over hebben. Van hoe moeten we dat nou doen? Aan klasgenoten vertellen dat we in de Heer Jezus geloven. Ik denk dat het belangrijkste is dat we Jezus leven. Dat we hem verkondigen uit onze levens. En dat wij durven, dat we dat woord durven aandurven in ons leven dat wij dat gezag geven. Dat dat woord over ons regeert. Dat deze levende, het levende woord over ons regeert. Jezus de Christus. En dan, als Paulus het heeft gehad over de ontrouw van boze en slechte mensen. Van mensen die niet in God geloven, die het woord niet geloven, die alles voor ontrouw aannemen. Dan heeft hij het ook en dan komen we de volgende keer op. In vers 3 over, maar de Heere is getrouw. En we kennen die tekst. Uit een eerdere verse die we hier met elkaar mochten behandelen over de Thessalonicenzenbrief. Waarin staat, aan het einde van de eerste Thessalonicenzenbrief, hij is getrouw. Hij zal het doen. Ons gebed. Mag ik het met eerbied zeggen? En ik zeg het met de grootst mogelijke ontzag voor de Heere God. Maar ons gebed zet God in beweging. Het is een samenspel. En als ik dat besef, dan word ik klein. Dat ik nietig mensje. Dat God mij wil horen. En dat God mij wil gebruiken in zijn dienst. En dan kan ik niets anders dan buigen voor die grote majesteit. En ik hoop en ik bid dat u samen met mij buigt voor deze God. Halleluja. Voor wie hij is. Amen.